Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema onze gaafste projecten waar wij nu mee bezig zijn rondom AI in de onderwijspraktijk.
Ja, zin in.
Ik heb daar ook heel veel zin
in. Even gewoon lekker praktisch.
Precies. Maar we beginnen natuurlijk bij het nieuws.
Ja, en mijn vraag aan jou is direct, heb jij de aanhanger mee?
Heb ik de aanhanger mee?
Heb jij de aanhanger mee?
Nee, vandaag niet.
Niet?
Nee.
Maar hoe krijgen we hem dan thuis?
Ja, onze AI Award heb jij het over natuurlijk.
Ik heb het over onze AI Award.
Ja, 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 die is net aan ons overhandigd. Hij ziet er fantastisch uit. Hij staat hier in onze studio te blinken.
Te blinken, maar ja, dat denk ik hier niet onbeveiligd achterlaten.
Nee, dat lijkt mij ook.
Nee, hartstikke gaaf. We hadden hier net de grote animator achter de AI Awards.
Mm-hmm.
En wij zijn natuurlijk podcast van het jaar geworden op AI-gebied. Dus het was hartstikke leuk.
Ja.
We hebben gezellig gekletst. We hebben mooie foto's, dus die komen vast ook alweer op LinkedIn terug.
Zeker.
Trots, blij.
Mooi.
En weer door.
Ja, want die aanhanger die gaat dan naar jouw huis. En daar zijn ze ook bezig met AI. Wat een bruggetje.
Ja, nu eventjes serieus. Nee, ik heb een aantal anekdotes te vertellen die te maken hebben met AI in en rondom mijn huis eigenlijk.
Okay.
Dus ik betrek ook de tuin, zelfs een stukje van de buren erbij.
Okay.
Het wordt zo duidelijk. Hey, anekdote 1 is eigenlijk, het gaat over mijn dochter. Die luistert overigens af en toe ook de podcast. Dus als je luistert, groetjes. Wij hebben een opkamertje bij ons in huis. En daar zit ik dan. En zij zit dan in de keuken, in de woonkeuken, zeg maar, huiswerk te maken. En ze moest een verslag schrijven. Een essay, een pro and against essay voor Engels. En toen hoorde ik haar in één keer met ChatGPT praten, met Advanced Voice Mode. Van,
leuk.
Ik twijfel over twee onderwerpen.
Uh-huh.
En dat ging een tijdje heen en weer. En toen met enige frustratie, nee, jij moet kiezen, zei ze tegen ChatGPT. En uiteindelijk kwam er een keuze uit. En ging ze dat onderwerp uitdiepen, zeg maar, in een soort brainstorm met ChatGPT. Van wat zijn dan voor- en nadelen? En wat vind je hiervan? Vind je dat een goed argument? Dus ik zat al te genieten eigenlijk van die manier van werken.
Geweldig.
En vervolgens was een tijdje stil, was ze een essay aan het schrijven. En toen ze het klaar had, had ze er een foto van gemaakt, zei ze later met ChatGPT. En had ze gevraagd om feedback. En die feedback had ze verwerkt in een nieuwe versie. En die was dan klaar voor school.
Wauw.
En toen dacht ik, oh, maar zo kan het dus. Want wij hebben heel veel discussies gehad, ook in workshops, van hoe integreer je nou AI? Hoe maak je eigenlijk AI-proof offline werk, zeg maar, waar je schriftelijk werk? Ja, zo dus.
Maar hoezo ging zij niet gewoon vragen aan dat ding om het hele essay te schrijven?
Ja, dat is de crux. Dat is de vraag.
Is dat dan intrinsieke motivatie? Is dit gewoon een hele goede leerling? Of?
Ik denk dat ze gefaciliteerd is in de gedachte dat AI kan ondersteunen en dat je dat gewoon mag doen.
Mm-hmm.
Vanuit mij. Vanuit school zegt ze, ja, maar je mag eigenlijk niet gebruiken misschien. Dat vind ik spannend. Doe maar gewoon, niet bang zijn, gewoon doen.
Mm-hmm.
En dan gaat ze ermee experimenteren. En dit had ze gewoon zelf bedacht. En ik denk dat het ook te maken heeft met hoe zij in elkaar zit. Ze willen het gewoon graag zelf doen en leren.
Ja.
Maar ik vond het zo'n fantastisch voorbeeld.
Ja, geweldig. Echt leuk.
Mijn dochter is een lichtend voorbeeld.
Ja, in de praktijk. Schitterend.
Juist. De tweede anekdote, en dan ga ik even meteen door.
Ja.
Toen zat papa een boomstronk te verwijderen in de hoek van de tuin.
Ja.
Een hele grote boomstronk trouwens.
Is het gelukt?
Nou, deels.
Okay.
Hij is bijna uit. En toen kwam de buurman langs. En we hadden even een gesprekje. En hij had al eens een keertje ChatGPT laten vallen op een verjaardagsfeestje of zo. En hij geeft hypotheekadviezen. En onder andere aan mensen die eigenlijk geen hypotheek meer kunnen krijgen, omdat ze ergens schulden hebben. En dan moet je langs dat bureau, hè, en dan gaat dat niet. En daar zitten dus advocaten tussen en die maken bezwaarschriften. En dat is een enorm lange procedures. En hij had nu voor een cliënt, had hij zelf met ChatGPT een bezwaarschrift laten opstellen.
Wat gaaf.
Had hij ingeleverd en hij zei, Marcel, in 2 dagen was het gewoon gefixt. En toen hadden we nog even een gesprekje daarna, want ik vond het wel een mooi voorbeeld van, maar wat betekent dit nou voor een jurist of een advocaat die dit voor zijn beroep doet?
Ja.
Want die is daar dan 10 uur mee bezig, vraagt daar veel geld voor en nu kan een cliënt het eigenlijk gewoon zelf doen. En misschien even aan de jurist vragen, klopt het wat er staat?
Ja.
Dat is wel impactvol. Hè? Ja, wel door. Maar ik vond het gewoon een grappig en leuk voorbeeld, maar ook wel impactvol.
Je hoort het gewoon steeds meer om je heen. Hè? Ik was vanochtend bij de kapper. En je ziet het niet, hè? we hadden het over impact van AI en zo. Want ik vertelde een beetje wat ik deed. En hij zei van, ja, ik gebruik het natuurlijk niet bij het knippen of iets dergelijks. Maar ja, we hebben ook een zaak natuurlijk. En dan moeten we dingen voor de website doen, moeten we marketing doen. Ja, natuurlijk gebruiken we het daarvoor. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Lekker tappen.
Nou, zover was hij niet.
Nee.
Maar wel gaaf toch? Je hoort gewoon steeds meer mensen erover.
En,
ik wil wel even naar een volgend nieuwtje, want ik las een artikeltje. En er was de ING top-econoom geïnterviewd over hoe de toekomst van de economie eruit ziet en wat voor impact AI heeft en dergelijke.
Ja, en die wist er alles van.
Die wist alles vanaf. Nee, wat mij dus zo opviel, Marcel, was dat hij op één stuk zat hij er helemaal naast in mijn optiek. En ik dacht echt van, hoe kan jij op zo'n positie er zo naast zitten? Wat hij namelijk zei is, ik vergelijk het graag met de zelfrijdende auto. En toen dacht ik, hou eens even, dat is een vergelijking die je niet moet maken. En snap jij waarom ik daar zo op tegen ben?
Nou ja, ik denk, ik ga pas in een zelfrijdende auto zitten als ik er vrij zeker van ben dat ik het stuur los kan laten.
Als die 100% betrouwbaar is, of 99,999%. Mm. En daarom heeft het dus ook heel erg lang geduurd. We hebben nu eindelijk een paar zelfrijdende auto's in de VS, in Nederland nog helemaal niet, terwijl ze hier al heel lang mee bezig zijn.
Het is niet zo fijn als je gaat hallucineren. Nee,
precies.
Snelweg,
dus,
zeg maar.
Dus hier hebben er is nog heel weinig impact op heel weinig mensen.
Ja,
terwijl
zeker.
Generatieve AI is nu 2,5 jaar oud. In ieder geval wat wij gebruiken met ChatGPT en al die andere dingen. En heel veel mensen gebruiken het. En iedereen merkt meteen al impact. En het hoeft niet perfect te zijn voordat we het gebruiken. Dus die vergelijking vond ik zo slecht, zo dom. En juist doordat wij, nou ja, we zien het om ons heen met de anekdotes net. Al heel veel mensen gebruiken het. Terwijl het nog niet perfect is.
Ik kwam net nog een student tegen die nog moet afstuderen. Mm-hmm. Met wat vertraging en die moest nog wat verslagen doen en dat vond hij allemaal moeilijk. En ik zei, goh, maar gebruik je dan ChatGPT? En die vond dat echt nog taboe. En we hadden een leuk gesprekje. Hij zei, ja, ik heb moeite met rode draad in een verhaal vasthouden. Ik heb iemand die dat voor mij bekijkt en daar dan feedback op geeft. En toen zei hij eigenlijk hardop denkend in een vervolgzin, ja, maar als ik ChatGPT inzet, dan kan die... Eigenlijk doe ik nu hetzelfde, maar dan is het niet ChatGPT, maar een vriendin die dat doet.
Ja.
Zeg ja, precies, maar ja, want ik wil het wel zelf doen. Nou, hartstikke mooi.
Mm-hmm.
Maar dus het is nog bij heel veel mensen nog wel, ik doe het zelf. Ik wil het zelf doen, dus ik gebruik geen AI. Want als ik AI gebruik, dan geef ik het helemaal uit handen, terwijl er echt heel veel tussen zit.
Ja.
Nou, mijn voorbeeld van mijn dochter is dan een ideaal typisch voorbeeld, toevallig. Misschien gaat ze morgen wel alles laten doen door AI. Het was gewoon een mooi voorbeeld.
Ja.
Maar die tussen, dat grijze gebied daartussen, daar stoeien wij volgens mij al 2 jaar mee.
Zeker.
En dat is waar ik gewoon veel energie van krijg, om dat te ontwerpen.
Ja, ja. Ander nieuwtje. Ik reed hierheen in de auto.
Verjaardagsfeestje, toch?
Verjaardagsfeestje van Google Maps.
Google Maps is jarig.
20 jaar oud nu.
Jezus, 20 jaar oud.
Kan je nog voorstellen, Marcel, want jij bent al veel ouder dan ik, dat er nog niet was?
Nou, ik weet nog wel, toen ik het paard en wagen zat, dat het... Nee, zeker wel. Ik heb natuurlijk ook GPS überhaupt zien opkomen.
Ah.
Ik kan nog wel herinneren dat ik de eerste keer meeging met iemand die dan zo'n kastje had, zo'n pre-TomTom kastje,
ja?
Waar de satelliet telkens van uitviel. En
ja, ik heb geen idee waar je het over hebt.
Nee, precies. Nou ja, want je hebt nu gewoon in je telefoon zitten en je hebt gewoon Google Maps aan. Die zegt gewoon, je moet hier linksaf.
Ja.
En tegenwoordig kun je de gebouwen erbij zien en kun je gewoon door de stad lopen.
Ik heb geen rijbewijs gehad toen ik geen Google Maps had. Dat was zo standaard voor mij.
Ja, precies. Dus dat zit zo in jou.
Ja.
En mijn vraag zou dan zijn, is dat positief of negatief? Kun jij nu iets niet wat wel cruciaal is om te kunnen?
Ja, en daarom wilde ik hem ook even benoemen in de podcast.
Ja.
Want dit is echt een schoolvoorbeeld, zou ik het willen noemen, voor hoe bij heel veel AI dingen zal gaan.
Is jouw voorspelling?
Is mijn voorspelling, zeker. Want op het begin werd er altijd nog van, ja, dan gaan we wel met dat ding. Maar in de auto ligt dan ook altijd nog zo'n wegenmapkaart die je nog even zo uit kan klappen en dat je ruzie kan maken over hoe dat allemaal werkt. Maar nu, 20 jaar later, is dat helemaal geïmplementeerd. Het ziet zo in onze levens. Ik kan echt nergens heen rijden zonder Google Maps. En is dat erg? Nee, want ik heb altijd Google Maps. Altijd.
Maar jij weet gewoon de weg niet als de dingen uitvalt.
Natuurlijk niet. Nee, ik kan toch niet naar jouw huis rijden als ik geen Google Maps heb? Nee, maar nee. Dat boeit mij toch ook helemaal niet?
Nee, want jij zegt het is zo'n zekerheid dat het er is.
Tuurlijk.
En het was een skill waar je heel makkelijk zonder kan. Je leven wordt er niet beter op door dat wel te doen.
Nee, ik heb die skill toch helemaal niet nodig.
En als je dat dan vertaalt naar AI. Dus stel dat AI zo'n Google Map-achtig iets wordt dat mensen dingen die AI voor je wegneemt niet meer zelf kunnen. Mm-hmm. Is dat positief of negatief?
Ja, ik denk dus dat dit een hele narrow skill is. Dus navigeren op de weg als je in een auto zit. Mm. En AI gaat denk ik heel veel dingen kunnen. Ja. Dus ik vind nu je vraag heel breed. Want ik denk dat het voor sommige skills prima is. En voor sommige skills helemaal niet prima.
Ja, nou laat ik er dan eens eentje pakken. Want natuurlijk was dat een brede vraag. Ik denk, misschien trapt hij er wel in. Dan laat ik er een hele concrete maken. Schrijven. Komt er een generatie na ons, jouw kinderen, die zeggen, pap, vroeger schreef je dingen zelf? Hoezo dan? Daar heb je toch Google AI voor, Google Maps voor?
Mijn eerste gedachte ging is, natuurlijk gaat dat er komen. Hoezo zouden wij moeten schrijven?
Dus dan in het onderwijs, schrijfonderwijs niet meer nodig.
Ja, ik heb het wel over een verre toekomst. Hè? Dan praat ik niet over voor 2030 of zo. Maar als ik een keer kinderen heb, ja, die hoeft toch niet te schrijven? Ik schrijf nu toch ook niks meer met een pen? Ik had laatst een verjaardagskaartje geschreven. Toen dacht ik, dit is de eerste keer van 2025 dat ik iets met een pen schrijf, denk ik.
Kramp.
Maar ja, dat doe ik toch ook niet meer.
Interessante stijl. Hier gaan we het ongetwijfeld nog een keer echt over hebben. Want dit roept wel reacties op, denk ik, deze
uitspraak. Ja, maar hoe denk jij erover?
Ik weet nog niet zo goed hoe ik erover denk, eerlijk gezegd. Ik denk, als ik hardop denk, dat zeg maar het uitvoeren van schrijven straks niet meer nodig is. En dat vanzelfsprekend wordt dat je er niet meer doet. Dat ben ik met je eens. Maar of je door te leren schrijven niet echt iets essentieels leert, ook in het leren denken bijvoorbeeld.
Ja, dat vind ik een hele andere discussie, dus, ja.
Ja, maar goed, als je zegt, ja, maar mijn kinderen gaan toch niet meer leren schrijven. Waar is dat voor nodig? Dan misschien leren ze wel iets niet wat ze echt nodig hebben om zich te ontwikkelen.
Daar vind ik een hele interessante discussie komen. Want ik denk dus niet meer dat we hoeven te schrijven. Ja. Maar als je zegt, het enige manier om dat denkniveau te ontwikkelen, dan moeten ze leren schrijven, dan...
Een manier, want het is wel, ja, taal is toch ons communicatiemiddel. We hebben het ook al vaak gehad over, moet je nog een buitenlandse taal leren als het vertaald wordt. Ja, er is meer in taal dan alleen maar de platte communicatie, denk ik. Dus het is een interessante discussie, maar daar gaan we ongetwijfeld een keer op terugkomen.
Ja, mooi.
Hey, er is mij regelmatig gevraagd gisteren nog van, ja, jullie zeggen in de podcast, Claude is beter, ChatGPT is beter, Gemini komt er nu met 2.5. Welk model moet ik nou nemen? En daar is heel moeilijk antwoord op te geven, omdat er is toch een beetje een wapenwedloop tussen die modellen.
Het antwoord is gewoon Gemini Pro 2.5.
Oh, ja, vandaag.
Vandaag, ja zeker. Dit is echt
maar
top.
Tenzij je plaatjes wil maken, en dan zou je nu het chatje, snap je? Dus die modellen kunnen heel veel, zijn multimodaal. En het ligt er net aan welke use case je hebt. En als je een week later komt, is het antwoord misschien anders.
Ja.
Ik denk het veilige antwoord is, voor het onderwijs zijn al die modellen al zo goed, dat even los van de functionaliteit van een model, bijvoorbeeld ChatGPT, kan je GPT's bouwen, die kan je delen. Dat is gewoon zo krachtig. Mm-hmm. Daarom gebruiken we veel ChatGPT. Maar verder maakt dat niet zoveel uit. Hè. Zijn ze allemaal goed genoeg. Mm-hmm. Maar er is een nieuw model uit. Dat wil ik even aanhalen. Ook voor de mensen om scherp te zijn op marketing van modellen. Luister gewoon alleen naar ons. Wij hebben geen aandelen in die bedrijven. Maar dat is Llama 4.
Ja.
En het is LLM Llama 4 van Meta, van Facebook, zeg maar. Ja. En dat is een open source, in zekere zin model, dus dat geven ze weg. Dus daarom is dat wel spannend bericht. Op zaterdagavond hebben ze dat gereleased, wat volstrekt absurd is. Mm-hmm. En dat zegt al iets, denk ik. En je hebt allerlei benchmarks. En een van de meest geciteerde benchmarks noemen ze de LLM Arena. En daarin gaan van die chatbots, je kunt daar gewoon kletsen met chatbots. Je krijgt twee antwoorden en je moet gewoon stemmen, dit antwoord vind ik beter. Dus je krijgt een soort van objectieve...
Je krijgt gewoon een blinde test de hele tijd.
Een blinde test vanuit de mensen. Ja. Hartstikke leuk. En daar stond hij op 2, het middenmodel van hun. Ze dacht, oh, dat is wel echt knap.
Ja.
Maar weet je wat er nu ontdekt is?
Nee.
Dat waarschijnlijk niet dat model is geweest. Maar dat ze met een ander model op de LLM Arena zo hoog mogelijk hebben willen scoren en gezegd hebben, dat is dit model.
Dus ze hebben een beter model daarachter gezet. Ja. En dan hebben ze het nu gezegd van, hé, dit was Maverick.
Ja, dat is Llama een sterk Maverick gerucht. Ik kan het niet bewijzen, maar er zijn heel veel mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Die hebben output vergeleken. Dat is op geen enkele manier te vergelijken wat er echt uit Llama... Dus het is maar even een waarschuwing. Als je weer zo'n model ziet, benchmarks zeggen echt niet alles.
Het is ook een beetje het gevoel wat je erbij hebt. als je het gebruikt, bedoel ik.
Precies.
Dat zegt meestal heel veel. Juist. Juist waar jij een expert in bent, gebruik het daarop. En als hij dan goede antwoorden geeft, ben je meestal blij.
Ja, en de take-home message is volgens mij ook, als je een model hebt en er komt een nieuw model en Tom zegt 2.5, is dat moet je hebben, dan hoef je echt niet meteen te switchen, want je model wat je hebt is waarschijnlijk ook al hartstikke goed.
Ja.
En wij zijn van die pioniers, zeg maar even positief, die dat dan allemaal gaan proberen. Maar je moet je ook niet te druk over maken. Als het functioneel is, is het hartstikke goed.
Ja.
Op langere termijn komt er echt wel een duidelijke winnaar, zou je kunnen zeggen, of duidelijke expertise van het een of het ander.
Ja, en ik wil toch nog even benadrukken, in die LM Arena staat ook Gemini Pro 2.5 bovenaan. Dit model, Marcel, is echt beter dan de rest. Ja, ik gebruik het nu elke dag. Ik gebruik geen klonen meer. En ChatGPT gebruik ik alleen maar voor deep research en plaatjes maken. Maar voor de rest gebruik ik alleen maar Google Gemini. Dit model voelt echt beter.
Ja, deze week.
Deze week, klopt. Ik ben benieuwd wat de volgende week weer is.
Ja.
Hey, heb jij nog een GPT-bouwcursus gegeven?
Ja, die gaan we weer naar de familie Mutsaerts thuis.
Ja?
Het wordt wel een beetje een incestueus verhaal vandaag. Nee, ik dacht, ik geef heel veel workshopjes GPT's bouwen. Laat ik het ook eens thuis doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb met mijn zoon en dochter en vrouw gezeten. En die hebben eigenlijk alle drie in een half uurtje tijd leren hoe ze GPT's moesten bouwen. En die hebben daar alle drie ook hun eigen draai aan gegeven en waren toch, ja, mijn vrouw is niet zo van de technologie, maar die vond het toch wel heel fijn en dacht, oh, dat is toch echt wel handig. Kan ik dat nu ook gebruiken? Zeg, nou, ik zal het appje op je telefoon zetten en dan kan je gewoon jouw eigen GPT gebruiken voor haar zangpraktijk, hartstikke fijn. En mijn dochter die heeft een GPT gebouwd waarmee zij nieuwe boeken kan vinden op internet, zeg maar. Okay. Dat ding zoekt voor mm-hmm. haar boeken, dus zij kan dan aangeven wat ze leuk vindt en dan gaat hij zoeken.
Ja.
Hartstikke leuk. En mijn zoon die heeft een ander project opgepakt. Daar was hij ook enthousiast over. Dus
gaaf.
Zondagochtend. Dat is toch hilarisch.
Ja, maar het klinkt ook een stuk moeilijker dan dat is een gepersonaliseerde chatbot maken.
Ja.
Ik heb ook wel eens in workshops, dan zeg ik dat we dat gaan doen. En dan zie je een paar mensen wegduiken. Laatst was een vrouw van 60. Die zei achteraf dus van, oh, toen je zei dat we dat gingen doen, toen dacht ik, ah, ik ben helemaal niet op de goede plek hier. En toen 3 uur later had ik een gepersonaliseerde chatbot en wilde ik dit zo snel mogelijk aan mijn kleinkinderen laten zien. Om eens even te laten zien hoe ver oma is.
Het is veel minder mysterieus dan je denkt. En ik was wel benieuwd of mijn kinderen die op de middelbare school zitten, of die zelf, zeg maar, je moet eigenlijk een bepaald perspectief nemen om zijn GPT te programmeren, te bouwen.
Ja.
Je moet je verplaatsen in wat dat ding moet doen en wie dan de gebruiker is. En je kunt tooltjes gebruiken. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ging eigenlijk best wel makkelijk. Dus dat stelde mij gerust dat ik denk, oh ja, dus grip krijgen op wat je wil en dat ook zelf in zo'n bot bouwen, dat gaat eigenlijk misschien verrassend snel.
Ja.
Dus ik zag allemaal kansen weer.
Mooi. Van kansen gaan we naar de best practice natuurlijk. En we hebben er 2. Ik heb er eentje, jij hebt er eentje. Ja. Wij hebben natuurlijk onze webinar reeks. Die nu loopt. En wat wij proberen te doen is niet alleen die webinars geven, maar eigenlijk nog allerlei extra dingen al aanbieden. En Barend, die heeft een best wel gave tab gemaakt, een appje, om de onderwijsreis te visualiseren. En ik vond het echt zo gaaf. Hij heeft zelf een appje gebouwd, net als dat wij dat steeds meer aan het doen zijn. En dat geeft gewoon inzicht in het golfjesmodel had hij erin gebouwd. Mm-hmm. En je kon allerlei activiteiten toepassen. Je kon kleurtjes geven over leerdoen. Je kon van alles en nog wat. Ik dacht van, hey, dit is echt gaaf.
Ja, en dat vond ik dus ook. En toen dacht ik, ja, wacht eens even, maar als je nu als onderwijsorganisatie, even vanuit diezelfde leergang bedacht, hè, die mensen die met de leergang meedoen, die zijn allemaal bezig met experimenten draaien in onderwijs.
Mm-hmm.
Wij geven ze het model van Mollick. Over het hoofdonderwerp zullen we daar meer over zeggen. Maar ja, Daar geef je AI een aantal rollen in. En ga je binnen die rollen ga je experimenten draaien. Ga je kijken wat werkt er hier, wat werkt er niet. En meestal bouw je GPT's, ChatGPT, omdat die deelbaar zijn. Voor zolang dat dan het platform is waarmee je dat kan doen. En toen dacht ik, bouw een appje waarmee iedereen even op de app kan. Hij is gepubliceerd op de leergang. En dan kan jij per rol gewoon experimenten toevoegen. Zeg, hey, ik heb met 4VO heb ik een AI-tutor gebouwd. En die doet dit en dit. En je kan ook de GPT eraan hangen. Dus als je dan op klikt, dan zit je meteen in de GPT. En als je dat voor jezelf doet, kan je het opslaan. En als je later terugkomt, kan je het weer inladen. En dan kan je eigenlijk jouw eigen onderwijs AI-experimenteer platformpje, zeg maar, vullen en inzichtelijk maken.
Gaaf.
Dat heeft mij 3 kwartier gekost ongeveer.
Leuk, joh.
En toen was het er al.
Ja.
Tappen.
Mooi. En
ja, toch?
Jij hebt het nu hierover en we gaan straks naar het hoofdthema onze gaafste projecten rondom AI in. Ja. Dus deze heeft er niet eens gehaald.
Nee, het was een... Ja, nou ja, die zou ik er ook neer kunnen zetten. Maar wat we in ons eigen onderwijs gaan gebruiken dan.
Oké. Goeie. Hey, voordat we naar dat hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien namelijk. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Yes. We hebben ook nog ons sponsorstukje altijd. Mm-hmm. Nou, er is nog een cliffhanger of de semi-internationale sponsor komt.
Oké.
Maar zolang die er niet is, dacht ik net, we hebben die award gekregen. En dat is een soort glazen ding, maar het is echt heel zwaar. Dus ik vermoed dat het best wel wat waard is.
Ja.
Dus zolang wij geen sponsor hebben, kunnen wij, dacht ik, gewoon dat ding verkopen. Mm-hmm. Of verpanden misschien. En dan kunnen wij misschien het komende jaar wel gaan zonder sponsor.
Ik denk dat veel mensen dat zouden willen.
Ja. Dus sponsorloos, geen gehouden meer over sponsors. En onze award gewoon meteen verkopen.
Goed plan.
Mocht je dat geen goed plan vinden, denken de jongens hebben daar keihard voor gewerkt. Die award moet gewoon bij Marcel en Tom in de vitrinekast. Meld je even als sponsor.
Moet je wel snel zijn. Hey, we gaan richting hoofdthema. En de hoofdthema vandaag hebben we even iets speciaals gedaan. Want we hebben gewoon allerlei hele gave projecten die we aan het doen zijn. En dat wilden we gewoon heel graag met jullie delen. En daarom hebben we dat het hoofdthema gemaakt.
Ja.
Dat is wel lekker, hè? Als je zelf podcast host bent en dan mag je dat zelf bepalen.
Ja, wij zijn sowieso redelijk autonoom hier, hè?
Ja, precies. Wil jij me introduceren wat we gaan doen?
Ja, eventjes als kader. Je moet je voorstellen, AI is een middel, hè? Dat is geen doel op zich. En als je dat in je onderwijs wil integreren, dan helpt het om dat ten eerste om lekker te spelen. Hè? Dat zeggen we eigenlijk ook altijd. Experimenteer maar lekker en probeer
Zeker.
Dingen.
Ja.
Maar dat wil je uiteindelijk ook wel inkaderen. En niet zomaar wat doen, ergens midden in een leerproces iets erin fietsen. Maar je wil er ook systematisch over nadenken. Nou, Tom noemde net al even dat golfvismodel van Barend. Wat bij ons op het platform is gezet. Daarmee kan je eigenlijk eens naar je hele onderwijs kijken en zeggen, hey, maar daar zou AI wel eens een rol kunnen spelen. Nou, dat is volgens mij een heel krachtig tool. En als je één niveautje inzoomt, hebben wij het model van Ethan Mollick, waarin je zeg maar een beetje geïnspireerd kan raken door welke rollen kan AI nou allemaal in het onderwijs vervullen.
Ja.
Omdat laaghangend fruit vaak is, AI is dan het toeltje wat voor je schrijft. Dat denkt de leerling vaak, of de student. Maar misschien ook AI is de tutor die dingen uitlegt. Maar AI kan nog veel meer betekenen. Dus ik noem even de rollen, kort. En dan kunnen we eens kijken en dan ben ik wel benieuwd waar jij aan het doen bent of gaat doen. En dan heb ik zelf ook wat voorbeeldjes.
Mm-hmm.
En dan kunnen we daar gewoon een beetje over praten Leuk. Met elkaar.
Leuk.
Ik heb bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld de tutorrol waarin AI uitlegt. Maar je hebt ook meer de Socratische rol. De rol waarin AI eigenlijk de leerling speelt die vragen stelt. Zodat de echte leerling dingen moet gaan uitleggen. En die combi is natuurlijk heel krachtig.
Mm-hmm.
Dat zien we in het onderwijs. Dingen uitleggen, daar word je heel wijs van. Maar dan moet je wel eerst weten wat het is. Daar heb je de tutor voor. Noem eens een andere rol. Anders ben ik zo lang aan het praten.
De mentor en de coachrol.
De mentor en de coach. En waarom is dat een speciale rol?
Omdat dat minder op de inhoud zit en meer persoonlijke ontwikkeling.
Precies. En daarvoor hebben we eigenlijk...
Ik wist niet dat ik een quiz kreeg hier, Marcel.
Oh, hij trok helemaal wit weg, luisteraars, maar... Goed zo, Tom.
Dank je.
Ja, de feedback geeft het even. Phew. Hey, die twee rollen, coach, dat is nog redelijk praktisch, hè, maar zeker mentor gaat natuurlijk meer in op persoonlijke leerlijnen. Ik heb het al een keer over gehad, ik heb daar dadelijk een voorbeeld van. Het kan een hele krachtige rol zijn, maar daar wil je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn, want het gaat over persoonlijke informatie. Daarnaast heb je nog een hele interessante rol, vind ik, en dat is de procesbegeleider, of teamgenoot, zegt Ethan Mollick, waarin je AI eigenlijk... Als je op een methodische manier aan het werken bent, een aantal stappen moet doorlopen voor jouw les of voor jouw projectje, dat je AI eigenlijk de rol geeft als procesbegeleider die de stappen met jou doorloopt. Ja, dat klinkt misschien wat abstract, maar dat is echt heel krachtig. Want anders ben je eigenlijk al met twee petten op. Zit je en aan de inhoud aan het werk in je project en je bent ook nog eens proces aan het begeleiden. Dat kan je uitbesteden, waardoor je meer ruimte overhoudt voor de inhoud.
Ja.
Noem nog eens een rol.
Tool.
Ja, dat is eigenlijk de restcategorie een beetje. Hè?
Ja.
Wat is de standaard tool van studenten?
ChatGPT.
Ja, maar hoe gebruiken ze het als tool?
Schrijf dit voor me.
Schrijf dit voor me.
Dus dan gebruik je het als een tool van, hey, jij gaat
Precies.
dit voor mij doen.
Ja, nou. Maar je kan ook samenvatting laten maken. Data laten analyseren.
Ja.
Literatuur zoeken. Dus allerlei hulpmiddelen.
En docenten kunnen het ook als tool gebruiken, hè?
Zeker.
Niet alleen de studenten.
Zeker.
Kunnen wij lekker naar de praktijk gaan?
Ik heb er nog eentje.
Ah, oké. Okay.
Simulator.
Ah, tuurlijk. Ja.
En dus je kunt AI ook de rol geven van bijvoorbeeld een klant of een lastige leerling of iemand die... Waardoor je gedrag kan oefenen, vaardigheden kan oefenen. Als er talige vaardigheden zijn. Nou, blijkbaar was deze uitleg al te lang voor Tom, dus dan moeten we snel
theorie
door.
Is klaar. Ik wil gewoon naar die praktijk. Ik heb gewoon heel gaaf.
Jij wil heel graag vertellen wat je gebouwd hebt.
Ja.
Je hebt zitten tappen.
Ik heb flink zitten tappen. Er zitten echt een hoop uren al in.
Ja, vertel, inderdaad. Wat heb je gemaakt?
Komen eindexamens aan. En de eindexamenleerlingen zijn dan vooral bezig met oefenen met vorige eindexamens.
Ja.
Ik sprak hier Boy Visser over, die werkt op een FAVO, dus een school waar ze echt alleen maar bezig zijn met eindexamenleerlingen. En hij zei, als jullie daar nou iets voor kunnen bouwen, dat zou enorm veel schelen.
Mm.
Dus toen had ik bedacht van, wat we volgens mij kunnen doen is het volgende. Bijvoorbeeld een taal, dan moet je dus een tekst lezen, een opdracht maken, en dan heb je multiple choice, en dan kan je het nakijken. Dat is wat een leerling nu doet, hè?
Ja.
Maar dat correctievoorschrift bestaat nu gewoon alleen uit de letter A, of B, of C. Dus ze krijgen geen enkele feedback whatsoever.
Inhoudsloze feedback.
Ja.
Het was goed of het was niet goed.
Je ziet alleen of je het goed hebt of niet, en waarom...
Moet je maar aan het antwoord afleiden dan.
Ja, ja precies. Of je kan misschien wel wat aan je docent vragen, maar die zie je 2 uur per week. Maar het zou veel fijner zijn als er een AI-examenhulp is, of een AISHA-examen.
Waarom bouw je die gewoon in dan?
Waarom bouw ik het niet gewoon in?
Ja.
Wat bedoel je?
Nou, ik maak een brugje naar jouw appje, toch?
Ja, ja precies. Dat is dus wat ik heb gedaan, inderdaad. Ja. Dus ik heb een app gebouwd en dan komt er gewoon... Ik heb gewoon alle examens van vorig jaar gepakt en zo. Mm-hmm. Dus dan zien ze per vraag. Dus je gaat gewoon naar examen Engels, HAVO, tijdvak 1, 2024. En je ziet gewoon de tekst komen. Je ziet de vraag komen. Je moet die ABCD klikken. Mm-hmm. Dan zeg je verstuur naar de... AISHA examenhulp.
Mm-hmm.
En dan gaat AISHA examenhulp gaat dan het analyseren van, hey, jij hebt A gezegd, maar het antwoord was B. Je hebt A gezegd, want bla bla bla, maar dat klopt niet, want bla bla bla. Het goede antwoord is B, want dit. En dat kon je zien in deze tekst. Dus je krijgt gewoon helemaal de feedback op jouw antwoord, waarom jouw antwoord verkeerd is en waarom het andere antwoord goed is. En daaronder zou je ook nog eens extra vragen kunnen stellen van, hey, kan je dat nog eens uitleggen of wat betekent dit of whatever.
Je kunt verder over die feedback in gesprek gaan als dat nodig is.
Ja, precies. Een veel fijnere werkwijze volgens mij. Ook dat je gewoon per vraag kan je dat maken in plaats van dat je die tekst hebt. Dan moet je met allerlei papieren aan het shuffelen zijn en alles. Het ziet er supergoed uit. Het werkt supergoed. Het enige wat ik nog als probleem heb, Marcel, is... op een gegeven moment wordt die app heel groot... want ik wilde heel veel examens erin toevoegen. Mm. En dan gaat die heel enorm worden. Ik ben nog in mijn beginnende fase van mijn software engineer skills.
Gele band tap.
Ja, precies. En als het heel groot wordt, dan krijgt hij heel veel problemen. En daar loop ik nu nog even tegenaan. Maar ik ga dit fixen. En ik hoop eigenlijk binnen een paar weken iets te kunnen delen met iedereen... wat dus ook te gebruiken is. En wil ik ook nog even toevoegen. Ik betaal hiervoor... aan de achterkant met een best wel goedkoop model.
Mm-hmm.
Dus de gebruiker hoeft niet in te loggen, hoeft niet te betalen. Dus je hebt geen issues met privacy of zo. Dat kunnen we allemaal aan de zijkant gooien. Moet je je voorstellen, geen privacy vragen en zo. Het is dus natuurlijk ook heel betrouwbaar, want ik geef natuurlijk gewoon het goede antwoord mee. Dus dat ding hallucineert niet. Dus betrouwbaar en gratis en geen privacy en een betere werkwijze. Ja, ik ben super enthousiast. En over een paar weken heb ik dit gebouwd.
Ja, want de examens komen eraan. Dan zou het ook heel vet zijn als je gewoon op AI voor leerlingen... met de tutor zeg maar aan de slag kunt om te leren... en vervolgens de vragen gaan oefenen.
Ja.
Want eigenlijk heb je dan de tutorrol en de Socratische rol... met het vragen oefenen erin.
Ja,
en
het zit met je samen.
En verbind je daar weer een tutor aan. Dus krijg je een hele mooie cyclus tussen eerst leren... dan eigenlijk uitleggen in de vorm van een goed antwoord geven... en dan als dat nog niet goed was, weer leren.
Ja.
Dat is ook een fantastische cyclus.
Ja, ik ben heel enthousiast. En dit is gewoon laaghangend fruit, hè, op dit moment. Dit is laaghangend fruit. Ik doe dit even. Twee
voor
weekenden
een gele
heb
band
ik dit gewerkt.
Tappen wel.
Ja.
Maar ja, en dat zeg ik even met een knipoog, Gemma. Een gele band tappen wil zeggen dat je eigenlijk helemaal niet zo technisch hoeft te zijn om zo'n appje te bouwen. Text to app, hè, nog maar even. Tappen. Maar je moet wel de durf hebben om dat gewoon te doen. En dat is misschien nog wel hoogdrempeliger dan zeg maar de techniek voor sommige mensen. Denk ik, god, daar moet ik zo'n
waarom
programma...
Waarom heeft CITO dit niet gemaakt, Marcel? Hier help je in één keer duizenden leerlingen mee. Waarom doen ze dit niet?
Ja.
Luisteren
waarom
ze
heb jij het wel gemaakt?
Ja, om mensen te helpen. Dus
hoe kwam jij op het idee?
Boy vroeg van, ja, wij zijn bezig met de examens. Kan je niet iets maken wat ze wel zou helpen? Toen dacht ik, ja, dat kan ik eigenlijk wel.
Ja, ik vind het heel tof.
Ja, ik ben super enthousiast. Dus binnen een paar weken, dames en heren, ga ik dit uitbrengen. Ja. Hoop ik. Ik heb nog een paar kleine issues.
Ja, precies. Maar dat
gaan
is
we wel uitkomen,
toch?
Ja, denk ik wel.
Ja, misschien moet je er gewoon veel maken en dan per examen
dat of zoiets. Dat zou ook nog kunnen. Dan is het sowieso opgelost, maar ja. Okay. Dat is niet mooi.
Nou, tap me lekker door.
Yes. Heb jij nog iets?
Ja, ik heb twee voorbeeldjes. En de ene die heb ik, we nemen het op dinsdag op, het is nu dinsdag. Mm-hmm. Ik heb vanochtend een e-mailgesprek gehad met een luisteraar, Janine. En die had een hele prettige, fijne mail, dat ze geïnspireerd was, dat ze allerlei dingen aan het doen waren.
Leuk.
En ze refereerde aan mijn experimentje van mezelf, hè, waarin ik zei, hey, ik ga die mentorrol toch eens onderzoeken. Kan ChatGPT niet op basis van persoonlijke informatie jou heel veel reflectie teruggeven? En kan ik dat niet wat veiliger, minder persoonlijk maken door het op leren te zetten? En zij ging daarop aan en zei van, nou, als je iets hebt, deel het. En dan ga ik dat ook, heb je een groep nodig op wie je wil experimenteren? Ik bied me aan, dus het hartstikke fijn. Ja. En toen dacht ik, nou, ik heb even tijd, dus ik ga gewoon die GPT bouwen. Dat heb ik gedaan. Ik heb de dagboekanalyse leren GPT gebouwd. De naam is nog in ontwikkeling.
Dat is net als bij al die AI labs. Die kunnen ook geen namen bedenken. Ja, doe jij je mee.
Het is overigens 2.0 Flash 4.0 Mini. Nee, de naam is op zich wel logisch. Het is namelijk een dagboekanalyse over het leren. Dus studenten moeten leren. Mm-hmm. En HBO-studenten, MBO-studenten en ook leerlingen die weten vaak niet zo goed hoe ze moeten aanpakken. En dan komen ze op het HBO, moeten ze opeens redelijk zelfstandig van alles gaan leren. En dan gaan van allerlei dingen spelen. Dus hoe leer je? Wat moet je precies leren? Wanneer doe je dat dan? Hoe plan je dat? Heb je motivatiedingetjes? Wat wordt van me verwacht? Dus best wel veel wat op iemand afkomt.
Ja.
En wat je als mentor probeert te doen, is dan in gesprek gaan met name de studenten met wie het niet zo goed gaat. Eigenlijk nadat het al een probleem is, vaak. En dan heb je een gesprek en dan probeer je zoveel mogelijk informatie eruit te krijgen. En dan ga je misschien tips geven. Of stuur ze naar een cursus plannen, of je geeft ze nou zo. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Als leerlingen of studenten nu eens een weekje of twee weekjes een dagboekje bijhouden. Gewoon elke dag gewoon even inspreken in hun telefoon. Hey, vandaag heb ik een kwartier geleerd en toen was ik helemaal klaar mee. En ik moest eigenlijk nog iets doen, maar dat heb ik gewoon laten zitten. Want ik moest voetballen en de dag daarna. En nu heb ik echt geknald. Zo op dat niveau. Gewoon eerlijk wat je hebt gedaan over hoe je geleerd hebt. En, en wat je erbij vond. Op het moment dat je dat een weekje of twee doet, dan gooi je dat in die GPT. En die GPT gaat het analyseren. En die geeft jou terug. Hey, ik zie aan jou dat jij best wel gemotiveerd bent, maar het komt er niet altijd uit. En ik zie dat jij vooral in de praktijk dat je dat prettig vindt. Want ik zie heel vaak dat je graag samenwerkt met anderen. Ik heb een paar testjes gedraaid met fictieve data. Ja, fantastische analyse met een reflectievraag van, hey, wat denk je dat er aan de hand is? Kan je daar zelf iets over zeggen? En na één reflectievraag kan de student nog even doorreflecteren. Of hij kan gewoon tips krijgen. En als je dan een tip vraagt, krijg je gewoon hele concrete tips. Die slaan echt op wat er in het dagboek, zeg maar, een rode draad stiekem in verborgen zit. En dat stiekem verborgen, dat is mijn gevoel, hè, Tom. Uh-huh. Want ik ga dit testen. Stiekem verborgen is, denk ik, op het niveau van, ik wist het eigenlijk wel een beetje dat het zo zat, maar nu het zo in mijn beeld gezegd wordt, expliciet. Ook nog met een oplossing of een tip. En ook nog met, niet van, ik voel me schuldig, maar hey, dat is helemaal prima waar jij bent. Ik zie, maar daar zit je kracht. Dus ga vooral dat doen. Dat empowerend heb ik er heel erg in gezet. Ik werd er helemaal vrolijk van toen ik er naar keek.
Ik kan het me helemaal voorstellen.
Ik vond het gaaf. Dus ook Janine, bedankt dat je me even aan hebt gezet weer op. Ja. Ik heb al een afspraak gemaakt met een collega dat ik zijn klas hiervoor mag misbruiken, zeg maar. Uh-huh. En dan gaan we eens kijken of we die dagboekjes erin kunnen laden en of dat er niet ongelooflijk krachtig is.
Ja. En hoe is het met privacy? Want zijn we niet 2 jaar te vroeg hiermee?
Nou, ik denk dat het helemaal niet zo spannend is. Omdat het een dagboek is over leren. Dus je gaat daar inzetten. Nou, in het voorbeeldje stond, hey, ik had helemaal geen zin. Toen ben ik naar de Mac gegaan met Tim en Tycho. Je kunt ook heel makkelijk zeggen, anonymiseer het en noem even geen namen. En dan heb je het gewoon over wat je hebt gedaan, hoe je hebt geleerd. That's it, zeg maar.
Ja.
Mocht je het wel spannend vinden, ik hoor graag tips. Maar ik vind het niet zo spannend.
Ja, weet ik nog niet hoe ik daarin sta.
Nee, hoe spannend. We gaan het proberen. En het is uiteraard vrijwillig. Hè? Dus als studenten zich daar niet prettig van voelen, dan
ja,
is het
dat lijkt me al een hele belangrijke. En ja, weet je, de meeste studenten die denken er totaal niet over na. Die zijn hier helemaal niet mee bezig.
Nee, daarom.
Maar dan moeten wij ze ook een beetje beschermen. Maar ik ben het ook deels met je eens, hoor. Van sommige dingen zijn helemaal niet spannend.
En daar komt minder cruciale
informatie
in. Het
gaat over leren en niet over je innerste ziel.
Ik denk dat er op de WhatsApp en de TikToks en de weet ik veel wat voor hun platforms gebruiken, veel persoonlijke informatie staat.
Ja, zeker.
Maar ik heb nog één voorbeeldje wat ik wil gaan doen. En dat is een tab voorbeeldje. Dus daar heb ik text-to-app pogingen gedaan. Mm-hmm. Ik geef het volgende blok ook in de zaal les, want ik zit op de ALO, hè, dus wij geven ook gewoon sportvaardigheden. En ik geef free sports met als onderdeel free running.
Okay.
En daar hebben wij hier ons digitale platform voor. En vroeger hadden we een handleiding en die staat nu dan in stukjes op het digitale platform. Daar kijken studenten niet echt heel vaak op, behalve als ze even de criteria willen hebben van wat moet ik precies halen. Toen dacht ik, als ik er nou de zaal in kan halen, ze moeten toch altijd zichzelf filmen, zodat ze voor hun portfolio hun progressie in beeld kunnen brengen en een analyse kunnen maken op waar ze staan. Mm-hmm. En dan openen ze mijn appje. Ik heb een prototype al af. En dan zien ze zeg maar gevisualiseerd met de nieuwe ChatGPT image dingetje. Heb ik daar een plaatje van gemaakt. Hey, laten ze een bepaalde techniek zien. Mm-hmm. In stukjes met een beschrijving daarbij, de criteria daarbij. Daar kunnen ze zichzelf op gaan scoren. En zo haal ik eigenlijk de handleiding interactief in de klas. En dat is niet, er zit geen chatbot aan, dus je kan niet praten met dat ding. Dus in die zin is het niet zozeer met AI, maar gemaakt door AI. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een leuk experimentje om te kijken of we daar niet echt winst mee kunnen boeken. Want nu zijn we heel veel uren kwijt als docent met de handleidingen en alles aan de achterkant dicht timmeren. En aan het eind van het blok heeft de student er helemaal niet op gekeken en ben je alles zelf aan het vertellen.
Ja. Je hebt dus eigenlijk een soort van, waar je normaal in andere vakken zou je misschien een boek hebben of iets dergelijks. Maar nu heb je een applicatie gebouwd waar gewoon allerlei dingen in zitten. Ja. Die heb je gemaakt met AI, maar het werkt niet. Voor de student werkt het niet met AI of zo. Dus helemaal geen issues met privacy. Dus gewoon, gaaf. Nee.
Ik kan daar ook nog van allerlei interactie inbouwen met een chatbot eraan gaan hangen. Maar dat is volgens mij helemaal niet nodig. En ook complex nu.
Het dus zou ook nog interessant zijn als ze gewoon vragen kunnen stellen over die handleiding en dergelijke.
Ja.
Of, dit lukt mij niet bij de free sports. Hoe los ik dat op? Zou
en
ook nog kunnen.
Even toch een klein inhoudelijk sportje. Het is leuk dat je dit zegt. Dit lijkt me overigens AI als hulpmiddeltje even, om het even te plaatsen in het kader. Mm-hmm. Wat ik merk, kijk, AI en die Gemini 2.5 van jou, die is super slim. Die heb ik hier ook voor gebruikt. Mm-hmm. Maar op het moment dat het komt op het uitleggen van een motorische beweging, hoe kom je over de kast met een dash bijvoorbeeld, met een dievensprongetje, dan zit hij maar wat te bedenken. Want dat ding is nooit in de buitenwereld geweest, dat zie je gewoon. Ja. En hij bedenkt dingen die anatomisch volstrekt onvoorspelbaar zijn. Ja. Of onvoorstelbaar zijn. Dus die interactie lijkt mij niet zo waardevol op dit moment. Het is wel grappig dat is echt een beperking nog van die taalmodellen.
Ja, dat is volgens mij ook iets wat we vaker zeggen van, je moet er echt achterkomen waar die dingen goed in zijn en waar die dingen niet goed in zijn.
Precies.
Ja, absoluut.
Ja.
Leuk man.
Ja, blok 4 komt eraan. Ik heb er zin in.
Ja, en ik word gewoon blij van dit soort experimenten, Marcel. Waar we het nu over hebben, wat voor gave dingen we allemaal aan het doen zijn. Ja, we zijn gewoon mensen aan het helpen. We zijn een impact aan het maken en we zijn toffe dingen aan het doen. Ja, daar word ik gewoon heel blij van.
Ja, en ik denk met name voordat we gaan nu met appjes werken. En dat er nog niet zozeer is de impact van het appje zelf. Maar kun je met custom appjes zeg maar iets bereiken in het onderwijs, waar het onderwijs van profiteert? Zijn gewoon de eerste vingeroefeningen, zo voelt het een beetje voor mij. En als dat helder is van, dit werkt wel, dit werkt niet, dan is the sky echt de limit. Want je kan alle leeractiviteiten verappen, verteppen. Dan is mijn brein nu even te klein om te bedenken wat er allemaal kan. Dus ik ben heel enthousiast
over. Dit doet me een beetje denken, Marcel, dat wij 2 jaar geleden zeiden, er gaan GPT's, er gaan gewoon een soort van AI-docenten komen voor elk vak, voor elk onderwerp. En dat zie je nu gebeuren. Hmm. Overal waar ik kom zeggen ze van, we hebben nu een GPT voor dit vak, voor dit onderwerp. Dat zie je nu gewoon voor je ogen gebeuren. En ik weet nog dat wij bij de Comeniusbeurs dat hadden aangevraagd. En dat ze zeiden van, dit gaat helemaal niet zo groot worden. Jullie zien het helemaal verkeerd.
Ja.
Toen had ik echt, en mijn teamleider was toen helemaal pitsig van, die gasten snappen er helemaal niks van waar het heen gaat. En nu hebben we een beetje hetzelfde. Dat wij zeggen, let op, over 2 jaar gaan er allemaal appjes komen waar we nog veel gaver het onderwijs mee kunnen helpen. En ik heb een beetje het gevoel dat het hetzelfde is. En we gaan weer zien, over 2 jaar gaan wij weer gelijk krijgen.
Nostradamus Naberink. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dus daarom vind ik het zo leuk om ermee te spelen.
Ja.
Ook al is het maar klein en is de impact
niet zo groot. We lopen echt voor en echt nog niet alles kan. En je loopt tegen allerlei problemen aan.
Ja.
Maar je ziet gewoon hoeveel potentie dit heeft. Ja. Hoe hard het gaat met die ontwikkeling. Ja. Ja, daar word ik blij van.
Ja, toch? Maar wat hebben we nodig om dit ook echt te doen?
Afwachten en kop in het zand, was dat het?
Ja, het was volgens mij. Nee, volgens mij moeten we deze aflevering hierbij afsluiten. Voor ons leuk om het weer eens te delen, want we gaan het laatste blok van het jaar al erin. Wat gaan we in ieder geval proberen op te pakken? Ook om mensen weer te inspireren. En ik zou eigenlijk iedereen toewensen, pak dat laatste blok, als dat bij jullie ook een blok is, of dat laatste trimester, als het al bezig is. En probeer gewoon dingen.
Ja.
En probeer dat verantwoord te doen, maar probeer het ook gewoon.
Absoluut.
Want falikant mislukken of grandioos mislukken is ook ontzettend leerzaam en kan ook heel leuk en vermakelijk zijn. Dus,
niet bang zijn, gewoon doen. Doen.
Welkom bij het AI.
De toekomst, we zijn voorbereid.